Wist je dat in Tibet een bijzondere uitvaarttraditie bestaat die bekend staat als hemelbegrafenis? Bij deze ceremonie wordt het lichaam van de overledene aan roofvogels, zoals gieren, aangeboden. De Tibetaanse boeddhisten geloven dat het lichaam slechts een tijdelijk omhulsel is en dat het op deze manier teruggegeven wordt aan de natuur. Het ultieme doel is om de kringloop van het leven te respecteren en het lichaam op een nuttige manier te laten verdwijnen, terwijl de ziel verder gaat naar de volgende fase van het bestaan. Dit is Dood gaan we allemaal, de podcast, want dood gaan we allemaal. Nou, welkom bij deze 7e aflevering van Dood gaan we allemaal. Ide, Aisha.
Hi.
Hey. Daar zitten we weer in het mooie Amsterdamse... Ik vind het een koude dag trouwens.
Ja,
hier naar de studio. Jammer dat die zomer weer voorbij is.
Ja, het is weer voorbij, die mooie zomer. Yeah. Maar de herfst is ook altijd leuk, want het is weer een symboliek van het leven loslaten. Zodat er straks weer ruimte is voor het nieuwe leven. Vind ik altijd wel heel mooi.
Dat zeg je ook weer zo mooi. Hè? Heb je dat ergens voorbereid? Of
nee.
Een kopje van je.
Dat komt zomaar. Dat is mijn shamanistische heks,
dat tover je zo weer uit je grote hoge hoed. Ja, leuk. En ik heb ook wel zin in deze aflevering. Want ik vind het een heel interessant man waar we het over gaan hebben.
Ja, want vandaag gaan we het hebben over de uitvaart van niemand minder dan André Hazes. Gaan we in de playlist het nummer Papa van Stef Bos analyseren en gaan we het met elkaar hebben over bloemen. En daarnaast beantwoorden we ook de luisteraarsvraag van Maureen Schouten. En die luidt als volgt. Hoe belangrijk is het om een uitvaartverzekering te hebben? Dus daarover later meer. Maar allereerst de uitvaart.
André Gerardus Hazes, geboren in Amsterdam op 30 juni 1951. En hij was een Nederlandse volkszanger die vanaf de late jaren 70 in Nederland en Vlaanderen populair werd met zijn eigen tijdse vorm van het levenslied. Hits als Zij gelooft in mij, Bloed, zweet en tranen maakten hem geliefd bij een breed publiek. Ondanks persoonlijk leed, zoals alcoholproblemen, bleef zijn muziek populair. Op 21 september werd Hazes met hoge koorts en benauwdheid opgenomen in het Hofpoort ziekenhuis in Woerden. 2 dagen later overleed hij aldaar op 53-jarige leeftijd na 2 hartinfarcten en een hartstilstand. Hij wordt nog steeds beschouwd als een van de grootste zangers van het Nederlandse levenslied. André Hazes, wie houdt er niet van?
En ja, 20 jaar geleden.
Sorry. Ja, 20 jaar geleden.
Ja.
Heel actueel.
Nou ja, Hazes was natuurlijk iemand die ons wist te verbinden. En zelfs bij leven was hij al een volksheld. Dat is natuurlijk mooi, want je kunt als iemand overleden is roepen dat je hem zo geweldig vond. Maar bij Hazes vond iedereen dat. En van studenten tot mensen die hij van de markt kende. Wie dan ook, zelfs Rotterdammers. Want hij was natuurlijk ook uiteindelijk met een Rotterdamse getrouwd.
Ja.
Iedereen omarmde hem. En iedereen hield van zijn rauwheid en zijn doorleefdheid. En ja,
nog steeds, hè?
Ja, nog steeds. Ja.
Meer misschien nog wel dat Hazes voortleeft in heel veel mensen. En zijn muziek nog steeds te horen is op de radio. Maar ook al zijn die kroeg staan, is er eigenlijk altijd wel een nummer van André Hazes wat weer voorbij komt.
En veel gecoverd.
Veel gecoverd. En onderschat hierin ook niet de rol van Rachel, die echt als een leeuwin, je kan zeggen van haar wat je wil, maar zij heeft wel als een leeuwin gevochten om de nalatenschap van Hazes, om die levend te houden. Mm-hmm. Want op een gegeven moment, hoe goed iemand dat ook is, iemand verdwijnt misschien wel uit de gedachten na zoveel jaar.
Ja.
Maar zij heeft er wel gezorgd, tot aan acties bij de Lidl aan toe, dat hij gewoon, mag ik trouwens dat wel zeggen?
Nou, wat is het met die lampen die hier knipperen even tussendoor? Het is alsof we hebben het over Hazes en al die lampjes beginnen hier
nu zeg
aan
je
en uit te gaan.
Mensen geloven het misschien niet. Ja, omdat hier geen camerabeelden van zijn. Maar echt, het begint.
Het spookt. Het is Hazes bij ons aan tafel.
Oeh, ja. Nee, maar dat houd de herinnering levend.
Zeker,
dat heeft ze als geen ander gedaan.
En want wat heeft ze allemaal gedaan? Ik ken de musical.
Die supermarkt is geweldig trouwens.
Ja, en ook ervoor gewaakt dat mensen er met zijn muziek vandoor gingen. Dat heeft ze echt, juridisch natuurlijk, heeft ze daar een team om zich heen geschaard. Maar zij heeft er echt voor gewaakt van dit blijft gewoon binnen de Hazes familie, zeg maar.
Ja.
Heel Holland zingt Hazes.
Heel Holland zingt Hazes.
Ja.
En wat je zei, veel gecoverd. Ik moet zeggen, ja, ik moest er wel weer even induiken uiteraard. De uitvaart van Hazes is dus 20 jaar geleden, dus 20 jaar jonger. Toen was ik 3.
Nee, dat is iets ouder. Maar ik was, 33. Heel jong. Nee, dat is Aisha. 33. Nee, maar dan kijk je die beelden en wauw, wat was dit een bijzonder vette uitvaart voor die tijd, zeker. Weet je, men was toch wel gewend de traditionele uitvaart. Maar als je kijkt naar hoe Hazes destijds, hoe zijn afscheid werd vormgegeven. Chapeau. Ik denk dat daar heel veel mensen door zijn geïnspireerd. Dat hij wel een soort eye-opener is geweest van, hey jongens, zo kan ook een afscheid eruit zien.
Terwijl het toch ook heel traditioneel was. Ik vond het zwarte vertoon en de rode bloemen, de best wel vrij traditionele opstelling met die stoet en die zwarte rouwwagens en alles. Ja. Dus de combinatie van eigenlijk heel groots, maar ook toch weer respect voor die traditie.
Ja, het was groot, hè,
in de arena.
Arena.
Ja, Johan Cruijff.
Toen nog niet.
Arena. Ja, klopt. Ja. Ja.
Johan Cruijff, die
was er ook bij. Ja.
Gasten.
Het was eigenlijk een uitvaartconcert, hè. Dus dat was ten ere van hem. En het kon ook eigenlijk niet anders. Het had nooit een stille uitvaart
moeten doen. Hadden ze dat wel kunnen doen?
Nee, precies.
In een aula van een crematorium op de Graafplaats.
Maar hoe hebben ze dat precies gedaan? Was het first come, first serve? Iedereen die wilde, kon die arena in?
Dat denk ik wel.
Nee, want na zijn overlijden werd al heel snel duidelijk. En daar was ook zijn echtgenote zat daar ook weer achter, hè. Van we gaan dit groots aanpakken. Alle fans moeten de mogelijkheid krijgen om afscheid te nemen van hun idool. En er werd inderdaad in de media naar buiten gebracht. Het is een openbaar afscheid in Arena. Wat jij zei, dus de eerste
first come, first serve.
Ja, dus ja. Dat. En men had dus werkelijk waar geen idee hoeveel mensen er zouden komen opdraven. Want het Arena is volgens mij voor 50.000 mensen kunnen ze er kwijt.
Ja, dit is dus door Monuta georganiseerd. Met 500 vrijwilligers hebben er meegewerkt aan de totstandkoming van dat event eigenlijk. En overheid en andere instanties hebben ook dit mede mogelijk gemaakt. En,
politie, beveiliging en natuurlijk Arena.
Ja, het heette André Bedankt. En dat was ook wat je natuurlijk de hele tijd tijdens die ceremonie die terug te zien is op YouTube.
Bedankt, mijn vriend.
Ja. Was dat 10 bijzondere uitvaarten van Monuta?
Nou, dat denk ik dus wel. Omdat jij nu zegt Monuta, ik had het nog niet gelezen. Maar Monuta is wel een partij die heel veel, jij zegt al, bijzondere uitvaarten doen. Hè? Waaronder dus ook het Koninklijk Huis, Peter R. de Vries en dus inderdaad ook André Hazes. Dus dat is wel fantastisch.
Ja,
ik ben
dat
eigenlijk
moet ook wel.
Een beetje jaloers
dat jij dit had mogen doen.
Kijk, toen had ik het niet kunnen, ik was toen veel te jong. En ik was natuurlijk niet werkzaam in die uitvaartwereld. Maar ik dacht, toen ik dit zag, die beelden, dacht ik wel van, oh, wat moet dat bijzonder mooi zijn. Als je dat als uitvaartverzorger mag doen. En natuurlijk doe je dat niet alleen, maar dat doe je met een heel groot team om je heen. Met heel veel mensen en professionals. En inderdaad de overheid en beveiliging en dingen. Maar hoe waanzinnig is het als je Amsterdam Arena als het podium mag gebruiken voor een afscheid.
Nou, fantastisch. Burgemeester Cohen die ook nog gesproken heeft. En ja, er vielen mij wel een paar dingetjes op.
Ja.
Ik vond het wel heel bijzonder dat vuur, open vuur, gewoon
toegestaan
was. Dat kon toen nog,
Ja, dat kon toen nog.
Ja. Dat je echt denkt van, toen ging het ook goed. Hoezo mag het nou niet meer eigenlijk?
En ook met die haag. Hè,
maar is het iets dat toen mocht of gewoon wordt gedaan? Want je ziet het nu natuurlijk ook bij voetbalwedstrijden.
Ja, toen mocht het ook nog. Je zag bij wedstrijden ook wel natuurlijk.
Ja, maar ik denk dat je dat toen ook niet mocht meenemen. Maar dat mensen dat deden, net zoals je dat nu ook
in
die stadion.
Ik dacht dat die regels wel wat zijn verscherpt. Maar het viel mij ook op in dat het vuur. Wat viel je nog meer op dan? Je zei, er zijn een aantal dingen die je opvielen.
Kijk, een uitvaart is natuurlijk altijd wel heel droevig ook. Maar ik had wel wat meer, toch wat meer levendigheid verwacht of zo. Meer misschien vier het leven of zo, wat je dus nu heel veel ziet.
Ja.
En het was wel vooral een hele droevige vibe kreeg ik er wel van. Maar dat komt ook omdat ik persoonlijk, raakt het mij ook, weet je. Ja. Dus het is nooit leuk natuurlijk, maar
terwijl ik dan denk, we gaan 20 jaar terug de tijd in. Ik denk dat in die tijd mensen toch voornamelijk gewend waren aan uitvaarten in een aula van een begraafplaats of crematorium. Waar je in een soort van theateropstelling zit, achter elkaar, waar wordt gesproken, muziek, spreken, muziek, spreken, muziek en de aula weer uit. En hier stond hij centraal op de middenstip in Amsterdam Arena. Dat is natuurlijk al heel uitzonderlijk, heel bijzonder. Omringd door eigenlijk duizenden mensen die daar komen om een laatste eer te bewijzen. Dat is natuurlijk wel voor die tijd, denk ik, was dat wel echt een nou ja, iets nieuws wat men helemaal niet kende.
Zeker, ja. Het is nog steeds indrukwekkend om te zien. Dat je denkt van, wow, al die mensen. Ook het moment dat hij aankomt in die rouwstoet. Nou, daar krijg je gewoon kippenvel van. En ik vind het ook heel mooi dat ze dat op die manier zo gedaan hebben. Dat hij als
heel
laatste
openbaar.
Heel openbaar. En als laatste komt hij nog even op die stip. Nou, dat is gewoon hartverscheurend.
En dan die omringd door bloemen. Maar echt een zee aan bloemen.
Ja.
En natuurlijk de covers door de bekende artiest als Guus Meeuwis. Die geeft mij nu je angstsong, Treintje Oosterhuis, Kleine Jongen.
Ja.
En Paul de Leeuw, geen cover, maar De Speech en daarna Droomland.
Ja, heeft hij
ooit ook gezongen.
Precies, met Hazes, ja.
Als kabouter.
Oh ja?
André Hazes was als kabouter verkleed.
Hij had wel zelfspot al, hè, dat hij dat gedaan.
Ja, volgens mij, dat nummer van Guus Meeuwis heeft toch ook daarna nog heel lang op nummer 1 gestaan. Dat was echt
En ook die van Xander de Buissonnier.
Ja. De grootste hit was wel met Gerard Joling, Geef mij nu je angst. Die heeft Gerard gezongen nadat hij was overleden, als in een duet eigenlijk. En Gerard schijnt er wel spijt van te hebben dat hij op dat moment dat niet gezongen heeft.
Ik dacht
tijdens de dienst.
Dat Guus Meeuwis was. Maar
ja, en dat nummer met André Hazes junior. Bedankt mijn vriend, die hebben toch ook samen een nummer
opgenomen. Dat zou kunnen.
Dat was ook een enorme hit. Vader was al overleden, hij zingt het nummer met zijn vader, een duet met zijn vader. Prachtig.
Ja.
Sowieso vond ik het heel mooi ook hoe de kindjes in beeld kwamen. Dus de hele familie Hazes natuurlijk heel erg prominent in beeld waren.
Ja.
Aandoenlijk, hè, dat je dan zo jong...
10 en 11 waren ze.
Ja, afscheid moet nemen van je papa.
En mooi hoe Dre junior eigenlijk de hele tijd zijn opa, de schoonvader, vader van Rachel, troostte tijdens zijn speech.
Ja, lieve jongen.
Ja,
want Jan Vergalen, dus de schoonvader, de vader van Rachel, die was ook een goede vriend van hem. Hè? Dus die was ook een van de kistendragers.
Ik vond het ook mooi dat hij in zijn speech zei van... ze hadden een vriendschap van ongeveer 25 jaar, maar omdat ze altijd hebben geleefd voor twee... En dan doelt hij natuurlijk op alle middelen, sigaretjes en
het biertjes maximale
en het maximale eruit. Hebben ze eigenlijk een vriendschap van 50 jaar.
Oh, dat is wel heel mooi. Ja.
Heel mooi eigenlijk, als je dan zo terug kan kijken op je vriendschap.
Ja.
En ook heel mooi hoe Roxanne het portret van de vader droeg en neerzette bij de kist. Ik vond het heel mooi en een heel waardig eerbetoon aan zo'n grote man.
Dit was in de avond. Hoe is die uitvaart verder zelf gegaan? In meer besloten kring, denk ik.
Ja, de volgende dag, dinsdagavond, is hij naar Westgaarden gebracht. Trouwens, natuurlijk wel, dat viel mij op. Ik ben er natuurlijk ingedoken en pas sinds een aantal jaar natuurlijk werkzaam in de uitvaartwereld. En ik kom vaak bij Uitvaartcentrum TAP in Bilthoven. En ik las dus op een van de websites dat hij daar dus lag opgebaard. Eigenlijk al de hele periode van de opbaring lag hij in het uitvaartcentrum waar verder dus geen bezoek welkom was. Dat vond ik wel heel grappig om te lezen, omdat ik die plek gewoon goed ken. En Westgaarden is ook een hele bekende plek in Amsterdam-West waar veel Amsterdammers voor kiezen.
Ja, klopt. Ja, heel mooi. Ja, PC-uitvaart
zit
daar
ook. Wat ik
heel
leuk vind is dat je bij Westgaarden heb je verschillende plekken waar je natuurlijk as kan uitstrooien. Je hebt ook een stukje van het oude voetbalstadion. Dat is daar neergelegd.
Ja.
Er zijn heel veel mensen die voetbalfans die daar ook op dat stukje veld hun as laten uitstrooien.
Ja, snap
maar
ik.
Maar dinsdagavond is André Hazes daar dus gecremeerd. En alleen familie en vrienden namen nog in besloten kring afscheid op die plek. En daarna was dus de crematie.
Het is wel snel gegaan allemaal, hè? Het regelen van die uitvaart. Want hij was donderdag overleden en maandag was de afscheidsdienst. En wat je net zegt.
Zo'n event.
Ja, en zo'n event organiseren. Terwijl het eigenlijk toch wel vrij onverwacht kwam. Dus echt in 4 dagen hebben ze dit er doorheen geknald. En wat je zegt, 500 vrijwilligers. Maar ik pet je af hoor, van zo'n organisatie.
Knap, heel knap. En het is van 2 uur. En er waren heel veel artiesten inderdaad die zich hadden gemeld om hier aan bij te dragen en mee te werken.
Ja.
Fantastisch eerbetoon. En toevallig liepen we afgelopen weekend nog even door de stad. En ook over de Albert Kuip, waar natuurlijk zijn beeld staat. Hè?
Ja.
En wat me opviel, is dat er heel veel mensen daar op die dag ook bloemen hebben neergelegd.
Foto's maakten. En dat beeld is tot stand gekomen door giften eigenlijk. Dus op het einde van die ceremonie in de arena werd er een oproep gedaan om te doneren op een bepaald gironummer. Om een beeld te maken om hem te vereeuwigen. Dat is dat
heel mooi. Heel mooi.
Op de Albert Kuip.
Was je dan laatst niet door Hart van Nederland
geïnterviewd?
Klopt,
werd het mij inderdaad gevraagd om iets te vertellen over de uitvaart van André Hazes. Dus eigenlijk waar wij het nu over hebben, heb ik in het kort verteld ook aan Hart van Nederland. En toch een terugblik op André Hazes, maar vooral het afscheid 20 jaar geleden en hoe een afscheid er toen uitzag en hoe we dat tegenwoordig doen. En ik denk dat we heel veel hebben geleerd van de uitvaart van André Hazes. Hij is daarin echt wel een trendsetter geworden, hoor.
Heel mooi.
Ik denk onbewust.
Ik denk dat de uitvaart van Manfred de Lange eigenlijk de eerste was in Nederland.
Klopt.
Waarbij het echt over de top ging.
Ja.
Mensen shorts aan het drinken waren, een roze.
Want hij was van de It, de Roxy.
Ja, It.
It, hè? Ja. Ja, dat was inderdaad een hele, ook volgens mij met boten. En heel
veel. Allemaal voor jouw tijd, schat.
Jawel, maar dat, ik heb me een beetje ingelezen. Ja. En hij ligt begraven op Zorgvliet. En dat is ook wel een heel bijzonder monument.
Ja.
Ik denk dat dit een hele interessante is om een keer te bespreken. Want er is heel veel over te vertellen. Maar het is goed dat er zulke uitvaarten bestaan. Het is goed dat het ook openbaar wordt gebracht. Zodat heel veel mensen ook op die manier weer gaan nadenken over hun eigen afscheid.
Dat is
absoluut.
Het, hè? Daar doen
dat
we het
is
voor.
Toch waar wij hier ook voor zitten.
En toch wil ik je ook nog een gewetensvraag stellen, Ide. Als jij met de kennis en de ervaring van nu kijkt naar die uitvaart van André Hazes. Wat had jij anders gedaan? Als jij de uitvaartondernemer was geweest.
Wauw. Ik moet zeggen dat, kijk, in zo'n arena, wat kan je meer doen? Ik denk dat de fans eigenlijk al heel blij mogen zijn dat ze die plek kregen. Dat vind ik best wel heel, vind ik heel wat. Hè? Dat de familie ervoor kiest dat iedereen daar mag komen. Dus dat zo'n familie ook zich heel kwetsbaar durft op te stellen. Niet alleen maar voor die fans, maar ook voor 5 miljoen mensen die hebben meegekeken. Nou, ik denk niet dat ik heel veel dingen anders had gedaan. Echt niet. Ik denk dat het juist wel heel mooi in balans was. Juist omdat die plek al zo bijzonder was, vond ik het wel mooi dat de ceremonie zelf wat meer ingetogen was. Dus ik zou dan bijvoorbeeld minder focussen op dingen die afleiden als schermen en foto's en toestanden, wat je veel ziet bij uitvaart in een aula. Ik denk dat het vooral moest draaien om de muziek. En dat het draaide ook echt om zijn muziek. Dus ik denk dat ze hebben iets heel moois neergezet. En ik denk dat ik het in deze tijd ook niet anders zou doen.
Heel mooi.
Nee. Mooi.
Ja.
Nou, André Hazes, vader van de Nederlandse blues, kunnen we wel zeggen. We gaan het nu ook hebben over een vader. Maar dan het lied Papa van Stef Bos.
Ik heb een goddeloos geloof en ik hou van elke vrouw. En misschien ben ik geworden wat jij helemaal niet wou. Maar papa, ik lijk steeds meer op jou.
In dit nummer weerklinkt denk ik wat velen van ons herkennen. Begrip, acceptatie en waardering van wie je vader was. Met al zijn kwaliteiten en tekortkomingen. En nu hij is gestorven, voel je waarschijnlijk de appel valt niet ver van de boom gedachte. Meer dan ooit tevoren. Papa van Stef Bos.
Ja.
Jij vindt het een heel mooi
nummer.
Nou ja,
het is zo kloppend, want als kind, ik ga even terug naar mijn kinderjaren. En ik heb ooit ook wel eens aan tafel gezegd tegen mijn moeder. Nou, ik wil niet zoals mijn vader worden. Want mijn vader die deed iets qua werk, vond ik heel stom toen. En ik had echt zoiets van, ik wil niet worden zoals mijn vader. En nu ik ouder word en ook mezelf vergelijk met hem, toen en nu, denk ik, ja, onbewust lijk ik lijk echt wel steeds meer op hem. Dus die tekst vind ik heel pakkend. En daarbij vind ik weet niet, het nummer begint. En dat heb je met muziek. En soms raakt het je. Vaak niet. Bij mij vaak niet. Maar bij dit nummer krijg ik, ondanks dat ik het heel vaak hoor met uitvaarten, echt, ja, ik krijg kippenvel.
Ja.
Dus ik vind het een mooi nummer. Zeker.
Ja, het gaat denk ik ook over bepaalde trekjes inderdaad, waar je misschien als kind een beetje aan ergerde. Of inderdaad van, nou, ik wil niet zo worden. Maar dan op het moment dat je volwassen wordt of bent en je een beetje gaat reflecteren, dat je denkt, oh shit, ik lijk eigenlijk heel veel op mijn vader, maar het kan ook natuurlijk je moeder zijn. Hebben jullie bepaalde trekjes bij jullie ouders waarvan je als kind dacht, oh my god, als ik die maar niet krijg. En als je nu terugkijkt, dat je denkt, oh, ik lijk eigenlijk heel veel op hun.
Ja, bij mijn vader kan nog wel eens niet serieus uit de hoek komen. Dat vond ik vroeger echt heel irritant. Weet je, dan was je iets aan het vertellen of er werd iets verteld door iemand anders. Dan maakte hij daar een grapje van. En ik herken dat een beetje bij mezelf. Niet in die mate. Maar
nou,
dan zie ik weer meer bij mijn broertje.
Hoe vaak liggen wij niet blauw?
Nee, dat is wel waar. misschien bij bepaalde personen.
Ja.
Maar vroeger vond ik het zwaar irritant. Vond ik het echt heel stom. En nu denk ik, oh ja, eigenlijk is het ook weer een manier om het leven een beetje luchtig te houden. Het werk wat ik doe een beetje luchtiger te houden. Dus ik denk dat ik die nuchterheid van hem, mm-hmm, heb ik toch wel meer in mij dan dat ik vroeger dacht dat ik zou hebben. Ja.
Ja. Ja,
dus, ik weet niet of jij dat kan beamen trouwens.
Ik kan het wel beamen, ja.
Mijn vader natuurlijk ook.
Ja. absoluut.
Ja.
En jij?
Het zijn dan ook wel elementen waar je dan ook wel nu trots op kan zijn.
Jawel, ja.
He, want die veroordeling die we vaak hebben aan onszelf en vooral de mensen om ons heen, die mogen we misschien wat meer naast ons neerleggen. Ja, ik herken ook wel trekjes bij mezelf. Waarvan ik denk van, als ik me te veel eraan stoor, dan ga ik het veranderen bij mezelf. En vooral niet. Toevallig hoorde ik gisteren een hele mooie uitspraak van dokter Phil, een van mijn helden. Ik ben helemaal aan het binge luisteren. En die vertelde ook van, ook al kun je ergens op ingaan, je hoeft het niet te doen. Weet je, je kunt er ook gewoon voor kiezen.
Choose your battles.
Precies.
Ja. Ja.
Om het gewoon niet te doen. En dan zou je in één keer zien van, dan is het ook geen probleem meer.
Mm-hmm.
Dus ja.
En ik denk dat ergens wel, het zit in je krijgt het mee, het zit in je DNA.
Nature, nurture.
Je kan het wegdrukken, je kan het negeren, maar je lijkt gewoon op je vader. Omdat het je vader is.
Ja.
En misschien zijn er bepaalde trekjes die je gewoon stom vindt. En dat je er misschien op let in het dagelijks leven.
Maar die je zelf misschien meer opvallen dan een ander ook.
Ook dat vaak, ja.
Klopt. Heb jij dat ook, Chris?
Ja, ik ben wel benieuwd.
Ja, uiteraard. Ik had deze vraag opgeschreven voor jullie. En ik dacht, ja, dan moet ik natuurlijk ook. Ik moest ook echt even graven in mijn geheugen of in mezelf. Om te kijken van, ja, wat is dat dan bij mij? En ik denk, bij mij is het dan niet mijn vader, maar meer mijn moeder. Zij is nogal, zij is best schrikachtig. En ik kan dat ook wel hebben, dat ik gewoon zo best wel snel. Ik wil eigenlijk heel graag de controle hebben over situaties. En als me dat dan niet lukt, dan. Dus dat een beetje dat onverwachte, als er dingen onverwachts gebeuren, dan.
Mevrouw Stembad, paniekpeel, kennen jullie dat?
Sorry?
Mevrouw Stembad?
Nee, misschien mijn moeder wel.
Ja, ik denk het wel. Van de grote meneer Cactusje. Als hij in paniek raakte, zei ze altijd, paniekpeel. Nee, laat maar.
Michael kent hem. Ja, Michael, onze techniekman, die zit u te knikken en te lachen. Dus die kent hem. Of haar is het dan, denk ik. Haar?
Mevrouw Stemband, ja.
Nee, misschien is ook de steenbok in ons.
Jawel, dat kan ook wel, ja.
Toevallig, ik zelf ben een steenbok, maar mijn vader is ook een steenbok. Dus in dat opzicht lijk ik ook echt wel nog meer op hem.
Ja.
En mijn moeder is ook steenbok trouwens, dus ik lijk ook op haar. Dus
heb jij een hoop steenbokken?
Steenbok, hier zit ook een steenbok.
Mijn moeder is ook steenbok.
Nou.
Dus de steenbokjes zijn goed vertegenwoordigd. Wat ik trouwens wel heel stom vind van dit nummer, is de zin dat hij op een gegeven moment zingt van, ik geloof in God, dus jij gelooft in God, dus jij komt in de hemel, en hij, Stef Bos niet, dus ik kom in de hel, dus ze komen elkaar nooit meer tegen. Dat vind ik zo'n nare zin, dat je elkaar elkaar na de dood nooit meer tegenkomt. En dat vind ik, die gedachte vind ik gewoon stom. Maar dat vind ik sowieso van het leven en de dood, dat als mensen doodgaan, dan wil ik gewoon die mensen ook nog weer zien als ik zelf doodga. Dus dat is...
Geeft een stukje hou vast, hè? Zo van, het is allemaal
till
you meet again. Ja, dat klopt.
Stom vinden.
Ja, dat vind ik inderdaad een rare zin. Dat vind ik ook, dan denk ik van, nou, waarom zit er dan weer?
Je kan wel weer tegen.
Ja, tuurlijk. Ja.
Zin om te leven.
Ja.
Maar goed, dat is een beetje mijn eigen battle.
Ja. En een klein bruggetje met Chantal Jansen. Ken je de koffer van Chantal Jansen van papa?
Nee, en maar
het bruggetje,
het enig, maar ik ken dat niet.
Moet je echt eens even gaan kijken op YouTube. Prachtig.
Die is mooi, ja. En het bruggetje maakte ik omdat zij natuurlijk ook de hoofdrol speelde als
Rachel
in Hij geloofde in mij, de musical.
Ja.
Dus vond ik wel.
Ze zingt hem ook heel mooi. Ik moet zeggen, het nummer van Stef Bos. Volgens mij heeft het nummer hem ook voor zijn carrière heel goed gedaan. En het was een commercieel succes met genoeg erkenning. En het nummer komt bij de uitvaarten van papa's best wel veel voorbij, hoor. Ik hoor het nummer heel vaak.
Er is ook weinig wat concurrentie heeft als het gaat om dit soort emoties en herinneringen.
Klopt. Bijzonder, hè? Als je een nummer kan schrijven wat dan zoveel doet. En dan niet alleen bij één persoon, maar gewoon bij zoveel mensen.
Ja.
En dan zoveel jaren.
Ik ben wel benieuwd, hè, wat je het net zegt over die ene zin. Hoe Stef Bos er nu over denkt. Want hij is verhuisd naar Zuid-Afrika, al 1997 of zo. Dus hij zal daar ook wel in aanraking zijn gekomen met andere tradities. Ook als het gaat om de dood.
Ja.
Hoe hij daar nu over...
Is het leuk om daar de komende week achter te komen? Dat we gewoon
dat kan.
Hem toch eens aanschrijven om met de vraag...
Nog beter, aankomende zaterdag is hij vlak bij mij. En mijn man Peter gaat naar zijn optreden toe. Dus hij kan hem wel even aanspreken.
Is er een mogelijkheid om vast in contact te
komen? Ja, want het is een kleine locatie. Het is een hele mooie kerk in Nes.
Je bent er niet bij zelf, toevallig?
Nee, ik heb een ander feestje.
Maar is het een idee, ik weet niet of het kan, of Peter dat kan opnemen? Dat hij de vraag stelt?
Ja,
dat
zegt, ga ik aan hem vragen. Hij moet.
Hoe leuk zou dat
zijn?
Dat hij nu kan beantwoorden hoe hij inderdaad zoveel jaren later...
Nou, dat is toch helemaal leuk.
Vind ik
een goeie. Oh, ja. Ik ga het regelen.
Hoe denk je er nu over? Papa, hij komt wel op mijn lijst.
Ja.
En dan niet... Althans, ik kan wel zeggen dat hij niet op mijn lijst komt voor tijdens de ceremonie, maar misschien over een x aantal jaar. We hebben wat kindjes en ik ga overlijden. Misschien zegt een van de kindjes van ons wel van, nou, dat nummer van papa past ook helemaal bij mijn papa. Dus het mag bij de ceremonie van mijn papa. Dus ik laat de keuze aan de kinderen van ons.
Nou, mooi. En jij, Chris?
Ik dacht hetzelfde over vooralsnog niet. Maar mochten we kinderen krijgen, dan wellicht wel. Dan dekt het een andere lading.
Ja.
Ja, precies. Dan krijgt het weer een andere waarde.
Ja.
Nou, Nee. Ja. Ik vind het niet zo'n leuk nummer. Ik vind het een beetje... Ik heb hem te vaak gehoord, denk ik. En misschien vind ik het ook wat te emotioneel of zo. Want misschien is de band met je vader als dochter dan ook weer anders als dat je hebt als zoon. Ik vind het ook echt een nummer die een jongen moet... Die bij een jongen past of bij een man. Maar misschien is dat mijn eigen...
Misschien moet je
idee.
Ook even die versie luisteren van
Chantal. Chantal, ja, die ken ik niet eens.
Je ziet in dat filmpje op YouTube ook dat zij het zingt. Je ziet haar dus natuurlijk in beeld, maar ook haar vader zit in het publiek. Dus hij is ook helemaal geëmotioneerd als zij dat nummer opdraagt.
Heel mooi, ja.
Ja, ik vind Chantal sowieso leuk. Dus alles wat die vrouw zingt, ik vind haar echt...
Alles wat ze aanraakt, dan in vrouw.
Zij komt ook uit Limburg,
trouwens. Ja,
Ken je?
Of Tegelen.
Tegelen.
Ja, dat ligt bij elkaar.
Dat is een van dat.
Dus, maar ja, goed.
Nee, ja, wij kennen elkaar heel goed.
Intimie.
Yes.
Hey, maar ken je ook het nummer Bloemen van Stef Bos?
Ja, vertel eens, Aisha, wat wil je daar nog over kwijt?
Nou,
over Stef Bos met bloemen.
Mijn bril heb ik niet altijd op. En toen wij dus deze podcast gingen voorbereiden, had ik het gewoon verkeerd gelezen. Ik denk, bloemen van Stef Bos. Ik kan jullie vragen, maar we gaan het zo hebben over
Want,
bloemen.
Daar gaan we het nu over hebben namelijk.
Ja, precies.
Het thema van deze week, bloemen. Ja, jongens, bloemen.
Bloemen, ja. Wie houdt er niet van?
Maar even serieus.
Zeg het met bloemen.
Zeg het met bloemen.
Dat licht is gewoon gestopt met knipperen, hè? Sinds ik met
we hebben hazes... gestopt met hazes.
Het is toch bizar, hè? Ja, bloemen, die bloemen.
Bedankt voor die bloemen.
Bedankt voor die bloemen. Ja,
ik vind bloemen fantastisch. En ik vind dat bloemen ook wel horen bij een afscheid.
Nou, vind ik ook.
Verdrietig. Als er een
trouw
een overleden persoon en dan zonder bloemen, dat klopt niet.
Nou, ik heb precies hetzelfde. Bij een afscheid, maar ook bij leuke gelegenheden, bloemen horen er gewoon bij.
Eigenlijk horen bloemen gewoon heel erg bij het leven en bij de dood.
Ja, vind ik ook. Ja.
Terwijl het ook niet iets heel erg vergankelijks heeft.
Ja.
Een bloem wordt geplukt of afgesneden, weet ik veel hoe je het noemt. En gaat dan heel langzaam afsterven eigenlijk. Dus het past ook alweer bij de dood, maar het heeft ook soms iets... Dan geef je eigenlijk bloemen en dan voor een verjaardag. En na een week hangen ze erbij en beginnen ze te stinken. Dus het heeft ook iets vergankelijks.
Ja,
dat is het leven.
En misschien is dat juist ook weer wat het zo mooi maakt bij een uitvaart. Dat het ook het leven weer spiegelt. En natuurlijk bij een afscheidsceremonie heb je de bloemen... maar voor een aantal uren dat je ze daadwerkelijk ziet. Want dat is natuurlijk wel een ding, hè? Dat je een afscheidsceremonie hebt op een locatie. Mensen brengen bloemen mee of sturen bloemen op. Het is maar van korte duur. Eigenlijk als je bedenkt hoeveel geld er wordt gestoken in bloemen... en de aankleding van zo'n ruimte, voor een hele korte tijd... Dus wat ik nu tegenwoordig veel zie... is dat mensen dan bijvoorbeeld worden uitgenodigd voor de ceremonie... om één bloem mee te nemen.
Klopt, ja.
En een donatie te doen.
Ik wou net zeggen, donatie, ja. Ja, bloem is net als muziek ook, weet je. Het spreekt aan op je gevoel en op je hart, zonder woorden. En dat maakt het zo, denk ik, zo essentieel om het erbij te hebben. En het geeft ook een stukje verlichting, vreugde. Of
triggert je zintuigen.
Ja,
geur,
precies.
En kleur.
Ja. Je kunt het inderdaad een kleurenthema toepassen. Ja
en je maakt een ruimte. Je kan een ruimte helemaal mooi maken. Natuurlijk helemaal klaarmaken. En helemaal kloppend maken door de juiste bloemen neer te zetten. Of neer te leggen rond de kist of mand.
Of in zo'n bandmand, die vind ik ook prachtig.
Nou ja, dat is natuurlijk wat je tegenwoordig veel ziet. Toevallig werd me van de week die vraag gesteld van... ja, wat is nu een trend bij uitvaarten of in de uitvaartwereld? Dan zie je inderdaad die bloemenband. Een band die wordt gespannen rond een kist of rond een mand. En dat elke genodigde één losse bloem meebrengt... en op de dag van de uitvaart in de band steekt.
Ja,
kan mooi zijn.
Ja.
Ja. Ja, ik ben. Kijk, je ik vind het dan weer. Omdat dan iets een trend is en dat iets wat dan bijna elke uitvaartondernemer doet. Ik bedoel, ik zal niemand afvallen hoor. En, ieder
geen
ding.
Namen.
Maar vind ik het dan. Wil ik weer wat anders?
Ja, nee, dat past er bij.
Wil ik niet die band?
Ja.
Maar we kunnen bijvoorbeeld fasen neerzetten. Hè, dat mensen bij binnenkomst de bloem aan mij of aan de assistent of wie dan ook overhandigen. En dat we die fase vullen. En dat er dus mooie boeketten ontstaan. Die ook na afloop door de familie weer kunnen worden meegenomen. Want dat zie je vaak bij bloemen bij een afscheidsceremonie. Wat doe je na afloop met bloemen? Stel je voor, een van ons komt te overlijden of een dierbare van ons komt te overlijden. De ceremonie is klaar, de overledene wordt of begraven, dan gaan de bloemen natuurlijk op het graf. Maar stel bij een crematie wordt de overledene de overruimte gebracht. Wat doen we met de bloemen? Wat zouden jullie doen met de bloemen?
Ja.
Ja,
ideeën over. Wat zei je bijvoorbeeld met die bloemstukken?
Niemand heeft 100.000 vazen in huis. Dus ik zou zeggen, van laat mensen dat meenemen. Dan kan iedereen nog even in een soort van na-vibe van met die uitvaart bezig zijn.
Ja.
Anders worden ze weggegooid.
Ja, of ze bij zo'n strooiveld of gedenkplaats neergelegd.
Ja.
Dus jij vindt het niet gek om bloemen mee naar huis te nemen?
Nee, ik denk dat de duurzame gedachte gewoon wel heel belangrijk is. En dat zie je ook met bloemen.
Ja.
Ik zou bijvoorbeeld ook mensen stimuleren om bloemen te doen van het seizoen. En lokale bloemen. Weet je, dat is ook gewoon veel duurzamer.
Mm-hmm.
Ik snap wel dat mensen bepaalde voorkeuren hebben. Maar
of als je eigen tuin, als je goede bloemen hebt.
Ja, als het zomer is.
En wat vind je van kunstbloemen?
Ja, ik hou niet zo
van. Nee, daar heb ik ook niks mee.
Kunst, nee hoor, kijk even op mee.
Hier hangen wel wat kunstplanten.
Ja,
dat is echt wel heel kunstig. Ja. Maar je hebt tegenwoordig wel ontzettende mooie kunstbloemen. Ik heb een keer gehad bij een uitvaart die familie wilde niet veel geld steken in de bloemen. Echte bloemen, vond ze ook zonde en ook niet duurzaam. Dus er werden bloemen gehuurd, kunstbloemen gehuurd.
Hmm. Dan mis je toch wat mij betreft de beleving van geur. Terwijl ik de geur van lelies bijvoorbeeld heel erg refereer met de dood. En absoluut vind stinken eigenlijk.
Ja.
Maar dan mis je toch die geursensatie die ik ook heel erg bij bloemen vind passen eigenlijk.
En weet je hoe ik dat ook uitleg? Kijk, ik ben natuurlijk. Misschien vinden jullie dit heel zweverig wat ik ga zeggen. Maar ik geloof dat alles een spirit heeft.
Ja.
En ook bloemen die zijn geplukt hebben een spirit. Dus die spirit van de bloemen zorgen ook voor een bepaalde sfeer en een atmosfeer.
Ja.
Tijdens zo'n dienst. En die mis je zodra het nepbloemen zijn.
Ja.
Maar dat is een beetje...
Ja, is ook een bepaald gevoel of een bepaalde gedachte. Ja, ik snap wat je bedoelt. Ik deel die mening, want er gaat niks boven echte bloemen.
En wist je dat vroeger dus de bloemen werden gebruikt tijdens uitvaart of daarvoor om de geur van het lichaam te verdoezelen.
Oh, echt?
Om eigenlijk nog voordat de modernere balsamingstechnieken en het koelen van het lichaam bestond, werden bloemen rondom het lichaam geplaatst om lijkgeur eigenlijk.
Ja,
verdoezelen. Dat is eigenlijk heel logisch.
Ja. En ik las dat het oudst ontdekte graf waarin sporen van bloemen zijn gevonden 14.000 jaar geleden. Dus 14.000 jaar geleden is die persoon begraven in een graf met bloemen. Dus dat is niet iets van de laatste 100 jaar, maar dat gaat al eeuwenlang. Zijn bloemen belangrijk voor het afscheid.
Maar niet in iedere cultuur. Als je kijkt de christelijke en de katholieke cultuur natuurlijk heel erg, maar als je kijkt naar Joodse uitvaart, daar heb je die witte steentjes die we denk ik allemaal wel kennen.
Klopt.
Zonder bloemen?
Ja.
Zonder bloemen.
Ja, ja. Islamitische uitvaarten zonder bloemen. Klopt. Eenvoud wordt benadrukt met de focus op gebeden en een snelle begrafenis. Zie je ook geen bloemen. De boeddhistische uitvaarten die hebben in plaats van bloemen natuurlijk weer veel meer wierook en kaarsen. Dus,
bijvoorbeeld de Hindoestaanse uitvaart daarentegen is een heel veel
bloemen.
Heel veel
bloemen,
maar die gooien alles in de gang.
Ja.
Want, we hebben vrienden.
We hebben
vrienden die hebben een salonbotenbedrijf. En die doen dus wel eens asverstrooiing. Ook voor boeddhistische mensen. Hindoestaanse, sorry. En dan willen ze dat as, maar dan gooien ze er bloemen achteraan en hele vazen en kaas. dat die vrienden ook zoiets hebben van, hallo, je kan niet zo de gracht vervuilen. Het is gewoon de Amstel.
Openbaar.
Het is de gang, is niet?
Ik vind het toch mooi. Ja, en ik moet zeggen, een Hindoestaanse uitvaart. De kisten staan eigenlijk altijd open. En dan zie je dat alle mensen die in de zaal zijn, en dat zijn er honderden vaak, worden uitgenodigd om naar voren te komen voor het brengen van een groet. Maar bij het brengen van de groet laat ze ook een handje vol met strooibloemen achter bij de overledene. Per handje. En aan het einde van die ceremonie zie je dus iemand eigenlijk helemaal bedekt met allemaal bloempjes.
Oké, heeft ook wel iets heel moois.
Ik vind het heel mooi.
Ja, zeker.
En sowieso strooibloemen vind ik mooi. mooi bij een begrafenis als je dus bij het graf aankomt in plaats van een schepje met zand gewoon met bloemen bij de overledene achterlaten, mooie kleurtjes. En ik ben heel erg benieuwd als jullie nou een bloem moeten kiezen voor jullie eigen uitvaart of een bloem die moet worden verwerkt in jullie eigen bloemstuk.
Die vraag had ik ook.
Nou, die ga ik jullie...
Nou, wat bijzonder natuurlijk.
Ja, nou ja.
Wat zeggen ze met de slaapte duivel tussen? Ja, welke bloem? Zeg maar, Aisha, welke bloem komt er bij jou in?
Nou, ik ben wel heel erg nauw verbonden met de roze roos.
Oh ja, pioenroos?
Vind ik ook heel mooi. Ja, en tulp. Ik ben gek op de Nederlandse tulp.
Oh ja.
Het is trouwens een Turkse bloem trouwens. Ja. Dacht ik de tulp. Maar ja, die vind Turkt. Ik wel heel mooi. Toedikst. Ja, die vind ik wel heel mooi.
Maar die van gaan zo hangen.
Ja, die gaan heel snel zijn ze inderdaad eruit. Maar ik vind het prachtig. Nou, het is toch een afscheid. De volgende dag is het dan niet meer nodig.
Nee, precies. Dat maar symboliseert ook wel weer de...
Ja, de vergankelijkheid. De
laatste, ja. Heel erg de vergankelijkheid. Ja. Het zijn natuurlijk niet echt bloemen die je dan weer mee naar huis gaat nemen, tulpen, denk ik.
Nee, dat denk ik niet. Nee, rozen misschien wel.
Rozen zeker, ja.
En jij
je
dan?
Zegt een roze roos, zeg je.
Ja, roze. Roze is mijn kleur.
Ja.
En ik vind... Vroeger haat ik rozen echt. Ik vond het verschrikkelijk.
Ja, met die doornjes en zo en...
Ja, ik vond het gewoon geen mooie bloem. En nu ik ben het heel erg gaan waarderen.
Maar niet te veel groen. Want soms zie je rozen met heel veel groene stelen, groene blaadjes. Dat het echt alleen maar groen is en weinig kleur.
Ja.
Ik zou niet zo snel kiezen voor rozen. Ik zou bijvoorbeeld dan weer de papegaaibloem. Ken je die? Papegaaibloem, toch?
Geen idee.
Dat weet je, ja.
Zo lag
ze nee, ik moet lachen omdat we wel altijd doen met die papegaai thuis. Lorre.
Ik vind dat het een inside joke is. Voor alle mensen die luisteren denken, wat is dit voor een rare opmerking? Wordt vervolgd. We gaan het later even hebben over lorre. Maar de papegaaibloem, je moet hem eens googlen.
Ja,
dat vind ik echt wel ook een bloem voor jou. Heel tropisch. Tropische
heel uitbundig, zeker bedoel je.
Kleurrijk.
Oké.
Okay. Je haalt ook vaak.
Nee. Lekker dramatisch. Hysterisch, zeg maar, bijna.
Nee, hij is wel wat chiquer dan hysterisch.
Ja, precies.
Oranje, okay. Ja, je kent hem heus wel. Het is een hele tropische bloem.
Ik ga hem eens opzoeken.
Mooi.
Leuk. Ja.
Dus ik vind dat wel een hele mooie. Ik moet zeggen, ik vind zonnebloemen leuk. Maar dan niet van die hele kleine in die mini zonnebloemetjes. Maar gewoon echt wel een goede zonnebloem. Gewoon mooi, groot.
Ik hoor het al. Er wordt weer echt een hel van de jump om dat soort bloemen bij jou uitvaart te krijgen.
Zeker, want ze zijn wel... Nou, maar die worden gekweekt. Ik bedoel, die kan je het hele jaar door wel krijgen.
Oh,
je hebt ook bepaalde bloemen. Dat is ook een ding dat je bepaalde seizoenen bepaalde bloemen natuurlijk ook niet kunt krijgen.
Nee, precies.
Dus dat maakt het lastig. Wat wil ik nog kwijt over bloemen? Nee, wat wil jij voor bloemen?
Ik sluit me aan bij rozen, maar dan de pioenroos. Die vind ik wel erg
mooi. Heel mooi. Ja.
Ja. Ja,
en ik dacht vroeger altijd orchidee, maar daar ben ik een beetje van afgestapt. Vind ik
geen
toch
goed idee.
Stijf.
Ja.
Geen goed idee.
Nee. En wat ik dus even leuk vind, om tot slot nog even te vertellen, los van de persoonlijke bloemen die mensen kunnen kiezen voor een afscheid, vind ik het ook wel mooi. Ik heb het aantal keren gehad dat ik bij mijn familie over de vloer kwam en dat ik in het woonhuis iets terugzag van een hobby of iets wat die persoon heel graag deed bij leven, bijvoorbeeld muziek maken. Dat we het object, dus bijvoorbeeld een muziekinstrument, op de kist terug lieten komen en dat daar bloemen in gestoken werden. Dus dat het bijvoorbeeld een trombone op de kist met bloemen daarin verwerkt. Dus dat maakt ook weer de uitvaart, het bloemstuk nog weer wat persoonlijker.
Klopt, ja. Om daar heel even nog op terug te komen. Bij André Hazes hadden ze ook muzieknoten. Bloemstukken in de vorm van muzieknoten. Hadden ze gedaan.
En H6.
6, klopt, ja. Ja.
Leuk.
Ja. Ja,
absoluut. Creatief.
Bloemen horen bij een uitvaart, dus hoe dan ook. Fijn.
Ja. Nou ja, we gaan door naar de luisteraarsvraag. En die luidt als volgt. Hoe belangrijk is het om een uitvaartverzekering te hebben?
Ja, hoe belangrijk is die? Heb jij hem?
Ik heb hem. Ja, ik heb hem ooit afgesloten toen de kinderen werden geboren. Had ik wel een natuurverzekering. Dus die keert uit in diensten. Maar dat is eigenlijk ontoereikend. Dus ja, het advies is toch echt wel om of te zorgen dat je spaargeld hebt per persoon voor een uitvaart. Of dat je een kapitaalverzekering hebt. Dus dat je echt een uitvaartverzekering hebt waarbij je geld uitgekeerd krijgt op het moment van overlijden. Dat is echt
grappig dat heel veel ouders... ervoor kiezen als kindje wordt geboren om dan een uitvaartverzekering af te sluiten, van polis af te sluiten. Dat er iets is van een potje of inderdaad zo'n naturenpolis, dat als de persoon komt overlijden, een kind, dat er iets is wat dan de kosten kan dekken.
Wij hebben hem nog niet.
En mijn ouders hebben voor mij een soort lidmaatschap bij een uitvaartvereniging afgesloten. Maar goed, dat is een beetje hetzelfde verhaal wat jij vertelt, Aisha. Dat is een Natura-polis.
Ja.
En dan moet het ook zo zijn dat die partij ook de uitvaart gaat uitvoeren, zeg maar, organiseren. En aangezien ik niet meer in het dorp woon, wil ik mijn uitvaart sowieso anders. En ga ik daar dus niet gebruik van maken. Dus eigenlijk is dat zonde om dan een lidmaatschap te hebben. Want je betaalt geld, een soort contributie elk jaar. Maar je krijgt er eigenlijk niks voor terug. En als je er iets voor terugkrijgt, bijvoorbeeld bij een uitvaartpolis, is dat inderdaad bijna nooit voldoende.
Nee, want volgens mij is het iets van 50 genodigden kunnen uitnodigen, 50 rouwkaarten. Het zijn echt aantallen van je denkt, daar kan je eigenlijk helemaal niks mee. Dus je moet altijd bijbestellen.
Bijbestellen. En dus dan is het goed om bij te verzekeren.
Ja.
Dus in dat opzicht, wat vind jij? Denk je dat het belangrijk is om een uitvaartverzekering te hebben?
Ja, ik ben meer in de veronderstelling van wie dan leeft, wie dan zorgt. Dat heeft misschien ook met het feit te maken dat er misschien altijd wel iets van een spaarpotje is. Als ik vanuit mezelf spreek en ik dat ook van jou weet. Maar ik kan me voorstellen als mensen dat niet hebben. En misschien dat het ook verandert wat jij zegt. Als je op het moment dat je kinderen krijgt, dat je hun er niet mee wil belasten. Want vaak erfenissen en dergelijke komen natuurlijk pas iets later vrij. Niet vanaf dag één dat je overlijdt. Dus misschien op het moment dat je ouder wordt, dat je dan die keuze maakt om een uitvaartverzekering te doen. Ik zou wel voor eentje kiezen waarbij je zelf heel veel keuzes kan maken. Dus niet dat je gebonden bent aan een bepaalde
partij of zo.
Partij. En ja, want dat hoor je natuurlijk wel vaak op het moment dat je dus aangesloten bent bij een bepaalde partij, maar je wil het eigenlijk bij jou bijvoorbeeld laten doen. Dan wordt er maar een heel minimaal bedrag uitgekeerd.
Klopt.
Vooralsnog niet, maar wellicht dat in de toekomst verandert.
Het is wel verstandig voor de mensen die luisteren. Geen uitvaartverzekering hebben, maar wel twijfelen. Wacht ook weer niet te lang, hè? Want naarmate je ouder wordt, op een gegeven moment ben je op een bepaalde leeftijd dat je dus niet meer een verzekering mag afsluiten. Mm. Dus even goed om te onderzoeken. A, wil ik een uitvaartverzekering? B, tot welke leeftijd kan ik dat doen? Want naarmate je ouder wordt de polis
hoger,
hè? Dus je betaalt veel meer premie per maand. Dus wel goed om je in te lezen. Maar ja, eigenlijk wat jij zei, Chris, het is denk ik het allerbeste om iets achter de hand te hebben.
En hoeveel, ja, we hebben het daar natuurlijk al eerder over gehad. Hoeveel zou je de luisteraar dan adviseren om apart te zetten?
Ja. 10.000?
10.000, ja, dat zou ik ook wel doen. Just to be sure.
Ja, weet je, is goed. Ja.
De realiteit is wel, kijk, ik heb ook geen 50.000 euro nu achter de hand.
Mm-mm.
We zijn met z'n vijven thuis.
Ja,
precies.
Weet je, dus het...
Ja. Maar ja, laten we hopen dat jullie nooit
niet
alle...
Niet gelijk, precies. Ja,
ja. Nee, precies. Nee.
Niet meer samen in een auto stappen, niet meer samen in een vliegtuig.
Nee, ja.
Net zoals de Royals.
Ja, precies. Dat is wel een manier trouwens. Dat je gewoon dat vijf auto's richting Zuid-Frankrijk laat rijden en dan...
Goed voor het milieu.
Goed voor het milieu. Dan vlieg jij natuurlijk, hè? Je gaat niet rijden.
Natuurlijk. Ja, nee hoor.
In een auto zitten.
Jazeker. Ja.
Nee, maar...
Nee, ik denk dat het inderdaad verstandig is. Ja, 10.000 euro, als je dat achter de hand hebt, dan kom je heel eind.
Maar ja, dat is natuurlijk ook voor velen, misschien voor ons...
Zeker zo'n hoop geld.
Makkelijk gezegd.
Ja.
Niet dat wij het op onze rug hebben groeien, maar het is natuurlijk een hoop geld. En voor heel veel mensen, ja, als je brood op de plank wil hebben, dan moet je dat soms...
En als je nog leuke dingen wil doen, weet je, dan is dat best een hoop geld. Er wordt me ook wel eens gevraagd ik heb een uitvaartpolis bij een partij. Of ik dan alsnog de uitvaart kan doen. Weet je, dat is ook een vraag die wordt gesteld. Hè? Stel dat je er iets hebt afgesloten ooit bij een van de grote landelijke partijen. Of ik het wel kan doen, dat kan dus inderdaad wel. Weet wel dat het per partij heel verschillend is. En dat er een x-aantal partijen zijn die dan maar een minimaal bedrag, net wat jij zei, uitkeren. Wat nooit voldoende is voor de daadwerkelijke uitvaartkosten.
Ja, dus, ja, je wordt ontmoedigd.
Zeker, wordt ook ontmoedigd, wat ik ook begrijp. En ik bedoel, als je inderdaad een Natura-polis hebt en je wijkt niet af van zo'n pakket, prima, hartstikke goed. Want je hebt best wel hele goede uitvaartverzekeringen en ook goede Natura-uitvaartverzekeringen.
Zeker.
Maar goed, mochten er vanuit de luisteraars vragen zijn of onduidelijkheden of ze willen even advies, dan mogen ze me altijd een appje of een berichtje sturen via Instagram of welke kanalen dan ook. Want ik help ze daar graag bij.
Nou, absoluut.
Heel mooi.
Ja,
mooi.
Dit was alweer het einde van deze aflevering.
Ja.
En we duiken volgende week nog iets verder de geschiedenis in. Niet iets verder, maar een stuk verder. We gaan het namelijk hebben over de uitvaart van Alexander de Grote.
Nee, het is wel van voor onze tijd, hè?
Dat is net...
Zelfs vond ik van mij.
Daarnaast over We'll Meet Again van Vera Lynn. En we gaan het hebben over een militaire uitvaart, wat natuurlijk ook een hele operatie is.
Zeker.
Dus hopelijk luister je de volgende keer weer.
Tot dan, bedankt
voor
het luisteren.
Bedankt.
Doei.
Doei.